als er dan op zaterdag iets was gebeurd, dan werd zondag de wereld in één keer veel beter. Met beloftes en dat soort dingen. Dus dacht ik, oh ja, nou zijn we er doorheen.
Ja, maar ik denk ook echt dat ik momenten heb gehad. Als ik een leugendetector op mijn hoofd zou zetten, dat ik zeker zou weten, morgen gaat het gebeuren. Ja. En diezelfde dag gewoon weer hetzelfde.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je je angstig en machteloos? En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering heb ik niet één, maar hebben we zelfs twee gasten. En we gaan het hebben over wat verslaving doet. Natuurlijk bij de mensen die het zelf heeft, maar ook bij de partners. Want de naaste is een vergeten doelgroep en dat is enorm belangrijk. Is ook mijn werk om daar aandacht aan te geven en hun stem te laten horen. Dus vandaag zijn er helemaal uit de andere kant van het land gekomen. Femke, welkom. En Luc. Ja.
Hallo.
Goed dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. We hadden een tijdje geleden contact. Ja. En je zei ook van, ik wil eigenlijk wel mijn verhaal delen. Jullie hebben samen veel meegemaakt met z'n tweeën. In verslaving en nu in herstel. Jullie hebben samen zelf een sportgal. Zullen we het later nog even over hebben? Ja. Even bij jou. Jij bent het leidend voorwerp. Ja. Deze aflevering. Fantastisch dat je in herstel bent, maar er zit natuurlijk een hele geschiedenis vooraf. Ja. Wat was bij jou het moment in je leven dat je echt voor herstel bent gegaan? Wat heeft dat teweeg gebracht?
Ik denk dat de eerste keer dat ik echt aan het einde van mijn Latijn was in 2016, denk ik. Toen heb ik voor de eerste keer een behandeling ben ik ingegaan naar aandringen van vrienden van mij. En sindsdien heb ik eigenlijk een programma doorlopen. Maar daarna ben ik weer snel doorgegaan met de alcohol natuurlijk. Vanuit daar is het eigenlijk wel langzaam kwaad tot erger geworden. Dus dat ik de echte stap heb gemaakt is denk ik nou in 2022. Toen ben ik naar Afrika gevlogen. Daar is echt mijn reis begonnen. Eigenlijk al een stukje daarvoor. Toen we die sportschool ook startten. Daar is het eigenlijk een klein beetje begonnen. Maar er was nog altijd een bagage op mijn rug. Waarvan ik wist, daar moet ik een keer afscheid van nemen. Om dit project met mezelf en met mijn relatie. Om daar afscheid van te nemen. Om echt verder te kunnen in het volgende stuk van mijn leven, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja. Want hoe zag jouw leven eruit in gebruik, voordat je tot dit punt kwam? Wat gebruikt je eigenlijk?
Een hoofdmiddel vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Want ik denk dat ik overal aan verslaafd ben geweest. Mm. Maar waar ik uiteindelijk mee de kliniek in ben beland is de Miau 3-MMC en vooral ook coke gebruik.
Ja,
en later heb ik ook wel echt wel toe moeten geven dat alcohol ook wel een grote rol speelde, zou ik maar zeggen, op momenten dat ik het eigenlijk niet van bewust was.
Ja, ja. Miau, dat is dat niet 4... MMC is hetzelfde.
Ja, dat is een nieuwe variant.
Het is een beetje een onbekend middel, maar designer drugs zijn maar wel enorm heftig eigenlijk. Ja.
Ja, het is een enorme kapotmaker. Ook als ik kijk in mijn omgeving hoe snel dat erin sluipt en hoe hard dat gaat, dan heb ik bij heel veel drugs die ik heb gehad nu niet zo gezien. Dat het zo intens is, ja.
Dus heftige middelen. En Femke, kende jij Luc al in zijn gebruik? En wist jij dat hij middelen gebruikte of een verslaving had?
Middelen gebruik wel. Maar dan meer richting, het is recreatief. Af en toe, een keer in het weekend op een feestje. Die kant op.
Dat zei hij tegen jou?
Ja, en dat idee had ik in het begin ook wel. Omdat dat is wat je een beetje in je omgeving vaak ziet, zeg maar. Ik had daar zelf nog nooit iets gebruikt. Dus ik ben ook niet echt, of was eigenlijk niet echt thuis in die wereld. En toen werd het uiteindelijk al wel snel duidelijk dat er wel ook meer achter zat dan soms een keertje op een feestje of soms een keer na een drankje, zeg maar.
En hoe merkte je dat dan?
Ook wel vanwege het stiekeme. Dus echt, als ik het dacht dat het dan een keer was. Dan was het vervolgens toch wel wat vaker. En ook omdat ik er steeds vaker achter kwam. Dus dan werd het eigenlijk wel het plaatje wel duidelijk. Ik dacht, oké, we hebben nu elk weekend is er wel iets, zeg maar, tussen ons. Maar waarvan, ja, het botst, zeg maar. Omdat ik zoiets had van, alweer. En dan vooral het niet vertellen, het niet zeggen.
Ja, dus eigenlijk achterhouden. Nou, is ook een vorm van liegen, hè? Gewoon, dat is wat we doen. Toch kleiner maken, minimaliseren, bagatelliseren. Ja, het valt wel mee. En ik weet nog dat ik bij mijn vrouw, het was toen nog mijn vriendin, hè, of tenminste dat leerde ik kennen. Toen zei ik, ja, ik heb ook wel een verslavingje of gebruik, maar het is heel weinig. Hè. Je maakt het natuurlijk, het is heel moeilijk om dat gewoon open en bloot te vertellen. Verslaving leeft in de duisternis. Dus je dacht in het begin, hij is gewoon een jongen die, ja, recreatief af en toe gebruikt.
Als iemand een drankje pakt en iemand anders doet wat weer meer, zeg maar, daar leek het op.
Daar had jij in eerste instantie geen probleem mee.
Nee.
En waar is het dan, want dat gaat natuurlijk door, hè? Waar is het dan geëscaleerd? Heb jij ook een soort, want naast kun je natuurlijk ook een soort rock bottom bereiken, hè? Dat jij zegt van, ja, maar nou heb ik het echt genoeg van.
Dat is wel een aantal keer meer geweest. En dan ook een aantal keer dat ik dacht van, nee, nu is het klaar, zeg maar. Nu draai ik om en nu zoek je het zelf maar uit. Maar dan toch, ja, ergens bleef ik maar zien van, ja, het is niet alleen het gebruik. Het is ook nog Luc zelf, zeg maar. Ja. En dat hield mij dan een soort van overeind.
Ja.
Maar er zijn wel veel momenten geweest waarvan ik dacht, misschien niet een andere afslag moeten nemen op dat moment. Zeg.
Om de relatie te stoppen ook, bedoel je? Of dat je dacht van, nou, ik heb
daar wel vaak over nagedacht. Maar eigenlijk nooit gedaan. Omdat dat stemmetje in mijn hoofd van, ja, maar het kan ook anders en zo mooi zijn, wel mooi zijn.
Ja.
Daarom is dat eigenlijk altijd zo gebleven.
Ja,
want zij had eigenlijk altijd een heel mooi leven. Als ik naar haar leven ging met goede banden met de familie, dat werk, dat dingetje allemaal. Daar was ik altijd wel een beetje jaloers van. Dat heeft denk ik ook wel uiteindelijk wel gebracht dat ik dacht van, oké, ik moet hier echt wel iets mee gaan doen. Mm. Want anders sta ik over 10 jaar nog steeds op deze plek. Wat ik veel ook altijd al om me heen zag, want ik was die verslaafd die nog wel kon gebruiken. Misschien ken je hem wel.
Ja.
En dan had ik er zo ook wel ingebracht naar haar van, ja, het is af en toe. Het is allemaal maar een beetje. Ja. En het kleiner maken, maar toch zat ik ook wel eens huilend op de bank met haar van, ik moet hier vanaf. Maar ik wist gewoon niet meer hoe. Omdat alles eromheen, het zat zo met elkaar samengevouwen. Ja, dat was gewoon een bakkelen om daar nog uit te stappen. Dus die stap, dat was al een hele grote om uiteindelijk dan echt voor haar te kiezen, zou ik maar zeggen. En het oude leven proberen los te laten.
Ja. En als je zegt van, dat begrijp ik, komen we zo nog op terug. Als je zegt, het zat samengevouwen in jouw leven, bedoel je? Want je had toen al een sportschool. Want je bent
we zijn de sportschool inderdaad in corona toen begonnen. En ik dacht, want ik had de kliniek nog aan de telefoon bijna, maar die heb ik toen afgebeld van, oké, nou ga ik iets goeds doen met mijn leven, dan kan het alleen maar goed uitpakken.
Ja.
Maar ook in sport, ja, daar ben ik gigantisch in doorgeslagen. In werk, eigenlijk alles wat ik in die tijd aanraakte, vaak ook instapte, ja, daar ging ik zo aan onderdoor. Dat ken ik ook wel van mijn hele leven, met de aandacht en overal eigenlijk. Ik ben echt een allround junk. Verslaafd, zou ik maar zeggen.
Ja, je kan in alles doorschieten, als ik je hoor zeggen. Ja. Maar hoe deed je het dan? Want je had dan toch een bedrijf. Hè? Een sportschool is ook een bedrijf. En dan gebruikte je ook. Want eigenlijk sporten en gebruiken, ik zie dat je getraind bent, maar dat gaat eigenlijk niet samen.
Nee.
Of wel?
Nee, ik kon niet de mensen bieden hetzelfde bieden als wat ik nou doe. Want dat is precies ook die bouwsteen die ik dan nog wel loslaat. Want ik wist, ik zit hier te verkondigen dat je gezond moet leven, eten en dat soort dingen. Ja. Maar ondertussen zit ik wel voor de buitenwereld alleen in de weekenden te drinken en te gebruiken.
Ja.
Maar dat zat natuurlijk wel een adder onder het gras. Want dat met periodes wel dagelijks was en weken achter elkaar.
Ja,
en dat maakte ook wel dat ik mijn hele eenzame verslaafde voelde. Omdat ik echt een geheim had voor iedereen, zou ik maar zeggen. Want mijn ouders wisten wel dat ik vroeger een verleden had. Mijn vriendin wist er een beetje van. Maar gaf ze alleen maar kleine beetjes.
Mm-hmm.
Ja, waardoor het gewoon zo ontzettend eenzaam was. En dat.
En in behandeling, Want je zegt ook van dat eenzame en het zelf doen, alleen doen en niet delen. Nee. Dus niemand wist eigenlijk echt hoe erg het was.
Nee. Dat, nee dat,
en wat gebeurde dan als je niks had, of een paar dagen niks of zo? Wat voelde je, wat kwam er naar boven?
Ik zorgde wel altijd dat ik... middelen bedoel je of zo, hè? Ja, dat probeerde ik altijd wel gewoon te regelen. Ik heb gewoon een redelijke goede baan, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ja, dan ga je ook dingen zitten terugboeken. En zo regelde ik mijn geld wel. En ook mijn vader, ja, voor Femke, dan heeft wel eens mijn huur voorgeschoten. En zo maakte ik overal wel een beetje los om maar mijn eigen te kunnen voorzien, zou ik maar zeggen.
Ja. Tanken is ook een goed voorbeeld. Ja. Dan kreeg ik een appje van, mijn tank is leeg. Kan je even wat overmaken, want dan kan ik naar Tilburg komen. Ja. En dat deed ik dan, maar dan kwam ik er 2 dagen later achter dat hij dus ergens een achterstand had bij een dealer. Ja. En dat hij daarom zijn tank niet kon betalen. En dat was voor mij wel heel moeilijk, omdat ik dacht, ja, maar nu heb ik eigenlijk dus jouw dealer betaald.
Ja, precies.
En dat werd dan meteen een discussie, omdat hij zei, nee, je hebt mijn tank betaald. Maar indirect voelde dat voor mij wel alsof ik... dus eigenlijk zijn middel had gebruikt.
Want, ja. Ja. Nou ja, weet je, dat, en zo gaat het ook. Dus, en dat is het lastige als je natuurlijk een relatie hebt met iemand die een verslaving heeft. Jij zit eigenlijk ook in die verslaving, hè? In dat hele pakket. Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. Dat heb jij zelf wel eens hulp gezocht voor... Je zei eigenlijk net voordat we begonnen, dat heb ik eigenlijk ook gemist, hè? Dat er voor jou geen hulp was.
Ja, ik heb dat wel gemist, ja. Ja. Vooral ook, ik heb dat ook niet echt met familie of vrienden of iets dergelijks gedeeld of zo.
Waarom eigenlijk niet?
Ja, weet ik niet. Nu weet alles en iedereen het en ben ik er heel open over. Ja. Alleen toen, ook misschien het voor jezelf wat kleiner willen zien. Dan dat het was, zeg maar, achteraf. Ja.
En dat is ook, daarom zeg ik, jij zat ook in de verslaving, maar dat heb je vaak zelf niet door als naaste. Ja. En jij zit dan eigenlijk ook in de ontkenning van, ja, het valt wel mee, ik wil het toch. Hè, dat je echt willen zien zoals het is, is lastig.
Ja.
En daar zit je al in een stuk ontkenning. Ik doe geen oordeel natuurlijk, maar zo gaat het bij iedereen.
Ja.
Weet je gaat daar gewoon in mee. Die verslaving, dat is een olievlek, die breidt zich uit over het hele systeem. Zo is het altijd.
Ja, ze gaan gewoon letterlijk meeliegen eigenlijk. Ja.
Ja, ook wel het stukje inderdaad van als er op zaterdag iets was gebeurd, dan werd zondag de wereld in één keer veel beter, want dan... met beloftes en dat soort dingen. Dus dacht ik, nou zijn we er doorheen.
Dan zei je van, ik ga echt stoppen. Ja, en nu ga ik al... Ja.
Ja, zondag was dan heel lief. En dan, als
maar ik denk ook echt dat ik momenten heb gehad. Ik heb ik vaak gedeeld. Ja. Dat als ik een leugendetector op mijn hoofd zou zetten, dat ik zeker zou weten, morgen gaat het gebeuren. Ja. En diezelfde dag gewoon weer hetzelfde. Gewoon elke keer weer.
Ja. Ja, maar dat het is wel goed dat je dat zegt. Dat heb ik eigenlijk nog niet zo vaak eerder gehoord. Maar dat is een goeie. Je bent dan op dat moment zelf echt overtuigd. Ja. Ik ga er echt mee kappen. Ik stop ermee. Ik heb dat zelf ook gehad. En ik ken heel veel mensen die zeggen, ik ben er klaar mee. En ik wil het niet meer. Ik gooi alles weg. En de volgende dag of de dag daarna koop je het weer.
Klaar, meteen.
Ja, maar dit is... dat is een goed voorbeeld, mensen. Dit is nou precies wat verslaving is. Hè? De waanzin van verslaving. Je kan het niet laten, toch?
Nee.
En dan heb je natuurlijk verdriet en spijt. En die kan op dat moment echt ook oprecht voelen. Hè, dat je er echt klaar mee bent. Ja. Het blijft natuurlijk een fenomeen. Dat onderwerp verslaving. Hoe het werkt. Het is heel gek het is.
Het verlangen. Het is voor mij. Ik ben verslaafd aan verlangen. Want als ik het had. Dan walgde ik ervan. Ik walgde echt van wat ik aan het doen was. Maar het verlangen naar dat. Nou, daar kan ik zo goed op gaan. Dat is denk ik echt... Dat moment voordat je naar die dealer rijdt om 6 uur 's morgens in de ochtend. Ja, dat was zo'n fijn gevoel. Maar dan als je het hebt en je weet dat je naar je werk moet. Ja, dan is het toch wel heel...
Dus om 6 uur 's ochtends naar de dealer. Dat is, ik ben je er vroeg bij, Luc.
In Tilburg ging er een wereld voor me open toen ik wist dat die jongen letterlijk 24/7 voor mij klaar stond. En sterker nog, als ik de deur in liep, dan zag ik zijn lamp al flitsen van... hier ben ik. Want hij wist dat er gewoon...
Maar jij ging dan voordat je ging werken?
Ja, dat was wel mijn andere werk.
Oké. Dus je werkte ook onder invloed van?
Ja.
Ja, 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 ja.
Helaas wel.
Ja. 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 Ja, goed. Ja, het is wat het is. Ja. Ja, ja. Maar weet je, je bent hier niet bepaald de enige in. Hè? Ik weet niet wat je doet en doet er verder ook niet toe of wat je deed. Er zijn heel veel mensen die werken onder invloed. Hè? In de bouw, mensen die klussen, hè? Jongens die vloeren leggen, maar ze leggen ook lijntjes neer. Nou ja, ja, het is bizar. Het, ja. Ja, je weet het, ja. Ja. Hey, als we nou teruggaan, hè? Want je zegt, ja, ik was altijd al dat grenzeloze, mateloze. Uit wat voor soort gezin kom jij en hoe was het bij jullie thuis?
Ja, dat is...
Wat je wil vertellen.
Ik ben al heel open en ik probeer gewoon zo open mogelijk te zijn zonder iemand te kwetsen.
Ja.
Maar ik ben opgegroeid met een broer, een vader en moeder. Eigenlijk, maar die zijn op vrij jonge leeftijd die gescheiden. Ja. Waardoor ik eigenlijk mijn broer een beetje... de meeste aandacht kreeg, zou ik maar zeggen, omdat hij nogal wat problemen had met politie, justitie en ook met drugs en alcohol. En daardoor heb ik mij altijd op de achtergrond neergezet, omdat ik het goed wou doen voor mijn ouders, dat het niet nog een last, iemand te last zou zijn. En daar begint eigenlijk, daar zit nog ook nog een stuk waar ik nu nog mee bezig ben, zou ik maar zeggen, want ik merk wel dat er in dat stuk... Zit nog heel veel, zou ik maar zeggen, waar ik nog stappen mee zou kunnen maken.
Maar, voelde je dan ongezien?
Ja, zeker. Ja. En ik denk dat het daarom ook wel echt is, als ik ergens voor ga, en dan ga ik er echt 300% voor, om ook met soms de verkeerde intentie mezelf te willen laten zien, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat is ook echt wel altijd een zoektocht van, met welke intentie doe ik dit? Met waarom zou ik dit überhaupt willen delen?
Mm.
Wil ik gezien worden? Of wat is mijn doel, weet je wel? Dus het is altijd zoeken wat...
Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is een compleet logische, zelfs normale behoefte. Dat gezien, geliefd en gehoord, dat is zijn basisprincipe. Ja. Maar goed, dus dat heb je eigenlijk wel gemist.
Ja, zeker.
En was jij dan, werd je er onzeker van als jonge jongen? Of,
ja,
hoe ging jij gedragen?
Op school of zo zou je niet aan mij merken. Maar thuis, ik weet niet, ik heb altijd wel een stapje achteruit gedaan of zo, om zo min mogelijk voor mezelf te laten zien.
En toen je opgroeide en op school en dat soort dingen, was je dan lastig of heel erg aanwezig of juist niet zozeer?
Nee, ik paste er nooit echt bij. Ik had wel genoeg vriendjes en vriendinnetjes om me heen en dat soort dingen. Maar ik merkte wel al gauw dat de paden snel scheden altijd. En eigenlijk mijn hele leven van... Dat je toch weer een beetje alleen, eenzaam achterblijft, zou ik maar zeggen.
Ja.
Hij komt wel weer steeds terug, maar dat wou ik net zeggen. Dat onze familie is niet echt een praatgezin. Dus,
over gevoelens.
Nee, dus... Dat heb ik wel denk ik gemist. Dat je gewoon over dingen kan praten, zou ik maar zeggen.
Ja.
Niet ten nadele van hun, helemaal niet. Maar dat is denk ik wel...
Iets wat je gemist hebt. Toch gewoon het over gevoel praten, delen.
Ondanks dat ik helemaal niet liefst over mijn gevoel praat, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar nu tegenwoordig snap ik wel dat het dan...
Nodig is en helpend is. Ja.
Gekozen,
maar dat is ook wel goed wat je zegt. Hè? Dus eigenlijk vind ik het ongemakkelijk om over je gevoel of kwetsbare dingen te praten. Maar aan de andere kant heb je het eigenlijk heel erg nodig.
Ja,
juist.
Zeker, ja.
Maar het is ook vaak onbekend terrein. Als je uit een gezin komt waar dat niet gedeeld wordt. Ja, dan... hoe is dat bij jou? Ik ben ook wel een beetje benieuwd. Want ben jij wel iemand die makkelijker over gevoelens praat?
Door de jaren heen wel steeds beter.
Ja.
Maar ook van vroeger uit ook totaal niet, zeg maar. Ik was altijd vooral tussen de dieren te vinden.
Okay.
Paarden, honden, dat was echt maar. En nog steeds eigenlijk. Maar,
mensen liever niet.
Nee, daar zat echt mijn gevoel en zit ook echt mijn gevoel.
Dus echt het ook voor jou het praten en delen over gevoelens... en is ook niet iets wat je van huis uit hebt meegekregen?
Nee, niet.
En het is sowieso, is dat nooit een oordeel van mijn kant naar jullie ouders toe. Want als je hun verhaal hoort, zal je horen... ik vul er nu even in, dat zij het ook niet hebben gekregen. Nee. En zo gaan dingen van de ene generatie op de andere generatie... Ja, zo gaat het.
Ja, ik weet nog... Met vriendjes en vriendinnetjes, dat er ook veel niet met mij mochten spelen. Omdat bijvoorbeeld mijn broer vroeger streek heeft uitgehaald. Waar eigenlijk.
Dus dan merk
je al dat je bij sommige mensen niet eens thuis mag komen. En dan voel je al een afstand van. En dan neem je ook een bepaalde rol weer aan.
Ja.
Die je eigenlijk helemaal niet bent. Want ik was altijd het lieve zachte jongetje. Maar dat veranderde wel in iemand die redelijk agressief kon zijn. Zeker met alcohol op.
Dus dat. Maar het is best ook wel dan gespannen of zo. Hè? Dat je dan een beetje op eieren moet lopen. En heb je natuurlijk een stempel van, nou ja, door je broer, hè, wat hij dan uithaalde, dan die familie moet je.
Ja, van afstand van. Ja, letterlijk. Ja. Zo is het al vaak gezegd van. Nee, je mag niet meer met zo'n omgaan om dit en dat. En dan weten ze helemaal niet het fijne ervan. Want dat is natuurlijk een aanname.
Ja.
Moet ik er ook altijd bij zetten. De helft is niet eens altijd waar. Maar dan toch krijg je die stempel. Dat is wel heel lastig, zeker op zijn jonge leeftijd. Om dat dan te moeten horen, zou ik maar zeggen. Om dan buitengesloten te worden bij vriendjes die je graag ziet. Dat je daar dan niet mag komen. Vriendinnetjes ook. Maar
Luc, dan word je gewoon afgewezen in wie jij bent.
Heel hard.
Dat doet iets met iemand. Hè?
Dat is heel hard, ja.
Ja, dat is dus. Ja, dat is logisch. Ja. En. Want je zegt dan, je was eigenlijk een lieve, zacht jongen. Ik denk ook dat je dat nog steeds bent in de kern. Hè, maar dan groei je op en dan, in de puberteit of zo, kwam je dan in aanraking met alcohol?
Ja, ik zag het heel veel om mij heen gebeuren. Mijn broer die ging de gabbers zien in. Ja, ik vond dat mega interessant wat die deden.
Hoe oud was je toen ongeveer?
Ik denk 12, 11. Ze vonden me ook allemaal het schattige, lieve jongetje, zou ik maar zeggen. Mijn broer was al net 16. Ik vond dat helemaal geweldig. Ja, ik weet nog dat ik dan zijn MP3-speler steelde. En dan ik meer met een boxje ging heen fietsen met een bomberjack aan. Dat kreeg ik allemaal van mijn ouders. En dan voelde ik me helemaal een mannetje.
Ja. Maar dan hoor je toch ergens bij. Hè?
Ja, ik hoorde in één keer ergens bij, ja.
Dat is waar het over gaat altijd. Ja. Ja. Maar 11, 12, er was nog geen alcohol.
Ja, bij 12 wel al. Het alcohol toch wel, dat kwam wel steeds meer in mijn leven, ja. Dus dat is ook al heel vroeg begonnen. We gingen altijd op vakanties naar Genesse en dat soort dingen. Maar ik merkte toch wel ook al daarin. Dat als de jongens een biertje dronken, dat ik er al veel meer nodig had.
Maar toen was je pas 12.
Ja, dan waren we 12, 13, denk ik. Ja.
Dan ben je, als je nu iemand van 12, 13 ziet, dat is een kind, toch? Ja, sorry.
Eigenlijk
wel. Dan ben je natuurlijk super jong, hè?
Toch leek het dan.
En weet je, ik begrijp het, hè? Maar wat voel je nou als je dronk? Wat had het effect?
Ja, ik denk echt wel rust.
Ja.
Ja. Gewoon uitstaan. Dat is ook wel echt wel mijn middel uiteindelijk gewoon die rust.
Ja.
Ja, dat ik ook de kracht had, weet je wel. Ik was weer zelfverzekerd. Vooral dat, zelfverzekerd. En weer de wereld aankunnen ook wel een beetje baldadig. En er moest iets uit. Er zat heel veel agressie in mij en boosheid vooral.
Ja,
dat moest eruit spanning. En dat kwam er allemaal uit. Ja.
De spanning, de hele dag onder spanning staan is niet fijn.
Nee.
Maar jij zei net van, ik ben helemaal niet van de alcohol of de drugs eigenlijk geweest.
Nee, ja, wel, wij mochten dan vanaf je 16e drinken en dan een keer naar de stad of een feestje of zoiets. En dan was het een drankje, maar daar hield het ook wel bij op.
Ja. Ja. En hoe lang kennen jullie elkaar nu?
Bijna 5 jaar.
Ja. Oké, en hoe oud ben je nu?
30.
Ja, okay. Dus je bent later echt tegengekomen.
Ja.
Maar toen was het kwaad al geschiet, tussen aanhalingstekens, toch? En dan ga je wat drinken en werd dat. Je zegt van ja, als ik dronk, dan was er gelijk al toch wel grenzen.
Ik ging wel snel ook. Die gaf altijd aan de lopen. Dan begin je met pilletjes en zo. En 18, toen begon wel het snuiven en dat soort dingen. Ja, ik weet nog dat ik op een festival zei tegen de vrienden van mijn broer van dat ga ik nooit doen. En dezelfde avond was het al raak. En dat heeft best wel snel ook wel was het heel veel. En ja, het kon maar niet op. De weekenden door. En we hadden een vriendengroep ook. Toen ik op mezelf ging wonen, mijn 19e, zou ik maar zeggen, ben ik in Venray gaan wonen. Toen hadden we een bepaalde vriendengroep om me heen. En zijn we allemaal anti-kraak gaan wonen in 3 flatjes. En daar is het al heel erg hard gegaan, moet ik zeggen. Dat was overal, waren de lampen altijd aan. En is mijn ketaminegebruik wel heel erg snel toegenomen.
Ja. Dus je kwam eigenlijk met allerlei drugs in aan.
Ja, het was. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Maar dat klinkt ook een beetje zo'n anti-kraak woning. Of dan met z'n allen natuurlijk een soort één groot feest.
Ja, we waren echt bij elkaar geraapt. Ja. Zoontje zeg ik altijd maar. Maar het klikte wel fantastisch. Het was echt een super mooie tijd toen.
Ja.
Maar ja, niet wetende dat ik weer dan een van de was die wel flink doorsloeg, zou ik maar zeggen. Ja.
Nou ja, ik bedoel, ik denk dat het voor niemand goed is. Maar met de ziekteverslaving. Maar goed, had jij al door van... Hey, ik heb eigenlijk wel een probleem of stond je er helemaal niet bij stil?
Nee, dat is echt wel later gekomen. Dat ik echt problemen ging weggebruiken, zou ik maar zeggen. Daar kwam ik er wel achter dat het niet...
En volgens mij, als ik jou hoor, deed je dat eigenlijk
terugdenken.
Ja, ja, nou ja, goed. Maar dat heb je vaak niet door.
Nee, terugwerkende kracht weet ik ook wel. Het is al zo lang aan de gang, zou ik maar zeggen. Als je echt terug gaat kijken, begonnen met gamen ooit. Ja, dat ging verloren mijn eigen al in. Ja. Puur om maar niet... in het moment hoeven zijn of zo. Ja, nou met de kennis van nu.
Ja, maar het is in het moment zijn geeft dus heel veel ongemak.
Ja.
Gewoon, ja.
En niet meer de leven aan kunnen. Eenzaamheid kon ik ook helemaal niet meer omgaan. Echt.
Ja.
Dus dan vind je, dan word je mijn beste vrienden met die drugs. En die mensen waren er altijd.
Ja.
Ja, dat gaat,
ja, maar weet je wat jij zegt? Dat zeggen 99,99% van de mensen. Ja. Die, het is de ongemakkelijkheid van het leven. Maar natuurlijk van binnen, niet van buiten. Hè, van alle spanning of onrust of whatever. En als je dan iets gebruikt of doet of gamet of gokt, dan is dat, en dat, is dat weg op dat moment.
Ja.
Uiteindelijk geeft het natuurlijk nog veel meer stress. Ja. En nou ja, op een gegeven moment heb je dan je eerste behandeling. Want je bent dan wel ergens gekomen dat je echt...
Ja, ik had een aantal relaties die niet goed liepen, zou ik maar zeggen. Daar ben ik gewoon zoveel op gaan gebruiken. Want toen verkocht ik het ook nog. En toen ging het echt zo hard. Want ik was alleen over voor mijn gevoel. Ik had ook bijna geen contact met mijn familie even in een korte periode. Ja. Of dat... wouden ze wel, gewoon van hun, maar ik wou dat niet. Ik was altijd boos, zou ik maar zeggen, om heel het leven. Ik schopte er wel tegenaan.
Ja.
Maar toen zei eigenlijk een oude vriend van mij, die kwam toen op bezoek met zijn toenmalige vriendin. En die hebben toen mijn hele woonkamer overhoop gehaald en alles weggegooid. Ja. En die hebben gezegd van, weet je wat jij moet doen? Je moet echt hulp gaan zoeken, want anders haal je het niet. Je gaat het gewoon niet halen, want dat was wel...
Het is... heftig.
Ja, ik heb toen in het ziekenhuis gelegen nog met een falende leven. Of met geelzucht. Ik weet het allemaal niet. Het ging heel slecht op dat moment. En toen, hun kwamen eigenlijk precies op het juiste moment dat ik eigenlijk dacht van, voor de eerste keer van, het hoeft niet eens meer van mij.
Nee.
Zou ik maar zeggen. Zover was ik wel voort. Ja.
Wat pakte je dan mee van zo'n behandeling?
Toch heb ik daar wel heel veel geleerd. Klinkt misschien gek, maar toch heb ik wel heel veel aan gehad. Ook gewoon qua familietherapie. Ik ben wel wat dichter bij mijn familie gekomen. Okay. Ondanks dat ik niet durfde te zeggen dat ik weer gebruikte, zou ik maar zeggen.
Dat je terug was gevallen.
Ja, hebben ze mij wel altijd gewoon gezegd van, je kunt gewoon bij ons altijd alles delen.
Ja.
Maar dat vooral, dat ik wel wat sterker ben geworden met familie. Ja, en ergens heeft dat toch wel de zaadjes geplant, zeker om weer naar meetings toe te gaan. Een aantal jaar later.
Ja. Ja. Oké, want je werd toen ook geïntroduceerd bij de meetings.
Ik ging naar de meetings, maar dat was niks voor mij toen. Nee. Ik dacht, die zijn helemaal gek hier. En dat vond ik toen nog niks, te veel god. Hun zeiden, hun waren nog veel verder. Ik kon nog wel drinken en dat een beetje. Ja. Dus,
een beetje veel, ja.
Een beetje boven hun staan, zoveel. Ja. Maar ik heb ook daar zijn zaadjes geplant. En ik wist dat het wel mijn plek was. Dat is een gek gevoel. Ik wist wel dat het mijn plek was. Maar ik verafschuwde het ook. Hè, want ik was nog jong. En ik denk,
dat is het hele probleem. De absolute overgave van, ik heb een verslaving en ik heb echt iets nodig. En die meetings, daar de meeste mensen komen. Nou, de meeste mensen, ik denk eigenlijk iedereen komt daar niet. Omdat je denkt, nou lijkt me hartstikke leuk. Nee, je gaat er naartoe omdat er is niks anders meer. Je moet iets doen en je komt er zelf niet uit.
Ja, en toen dacht ik dat nog niet was. Toen dacht ik, ik red me wel. Ik ben uitverkoren, hè. Ik ga het wel redden. Heeft ook wel heel veel mensen, denk ik. Ja.
Nou, je bent wel een uitverkoren dat je nu in herstel bent, maar je bent niet. Maar goed, dus dat ben je in en uit en in en uit. En op een gegeven moment komen jullie elkaar dan tegen.
Ja. Ja, coronatijd. Ja. Ik zou eigenlijk naar Mallorca gaan om te proppen. Ik zou gaan werken in Mallorca.
En proppen, dat is bij zo'n club.
Ja, dat zou ik dan voor de eerste keer gaan doen. En toen ik dat tegen mijn vader zei, sloeg die leek wit weg.
Ja.
Van, die komt niet meer terug. Dat heeft ook later gezegd van, we zijn zo blij dat dat afgekapt is. En toen zijn we met vrienden eigenlijk verjaardag gaan vieren in Scheveningen. En ja, daar kwam ik haar tegen.
En toen?
Ja, en toen.
Ja. Toen, ja, dat was eigenlijk heel, ja, gewoon op het terras. En was met een vriendin van mij voor mijn verjaardag.
Ja.
En ja, jullie waren met z'n drieën. Ook voor iemands verjaardag. En op het terras zei die vriendin van mij, oh, dat is een leuke jongen. Zei ik, nou, ik vind die andere leuker. En dat was dus Luc. En hun kregen dat blijkbaar door dat wij het over hun hadden.
Ja.
En toen kwam Luc een proostje geven. Ja, en toen was het eigenlijk heel de avond gezellig. En de dag daarna ook een appje van, we zitten aan de boulevard. Kom je anders hier ontbijten? Ze zegt tegen die vriendin, nou, dan gaan we daar wel bij zitten. En toen heb je mij nog meegevraagd naar een feest. Nou ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daar uiteindelijk heb gedaan. Maar het was gezellig. En vandaar is het eigenlijk verder gegaan.
Dat feest was niet echt jouw ding.
Maar... Nou jawel, het was heel leuk. Maar ik had nog nooit zoiets meegemaakt in een park. Ik weet niet hoe laat iedereen uiteindelijk naar huis gegaan.
Nee, jij bent eigenlijk gewoon dus een brave jonge dame.
Ja, vergeleken met
vergeleken met de rest van de wereld. Ja, ja.
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 Ja. Ik heb het ook nooit begrepen hoor.
Nee. En het is natuurlijk best ook bijzonder hè, dat je dan elkaar zo aantrekt. Mijn vrouw is ook totaal niet van drugs. En nou, die drinkt heel af en toe een drankje. Dus heeft daar helemaal niks mee. He, dus een beetje zoals jij bent. Gewoon heel
ik heb ook altijd gezegd van, nou, wat iedereen doet, moeten ze zelf weten. Maar niet in mijn directe omgeving.
Nou, dat is niet had helemaal ik er gelukt, eigenlijk niks mee. Nee.
Die was inderdaad mislukt. Nee, ja.
Wist jij wat verslaving was? Had je een idee van, nou ja, recreatief of echt problematisch? Ken je dat uit je... Ja?
Jawel, jawel. Ook wel in mijn familie, zeg maar.
Okay.
Toch wel. Ja.
Oké. Okay.
Dus ik was daar wel in die zin bekend mee dat ik wel een beetje een rode draad wist wat het was, zeg maar. Maar dat gaat dan over tantes, zeg maar. Dus niet iets van
heel dichtbij.
Wat nog dichterbij staat.
Maar heb je ook die band gemist, die de nabijheid of die gezien en gevoeld?
Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk de laatste tijd pas mee bezig ben. Mm. En dat er nu wel dingen naar boven komen dat ik wel dingen gemist heb.
Yeah.
Maar ik kan niet zeggen dat ik dat op dat moment echt gemist heb.
Yeah.
Dus als er nu iets boven komt dat ik daar soms ook gewoon van schrik. Dat ik denk, hoezo krijg ik daar nu dat gevoel bij? Maar ik heb dat nooit zo op dat moment ervaren, zeg maar.
Maar dat is heel belangrijk en goed wat je zegt. Dat is eigenlijk hetzelfde wat jij zegt en wat ik zelf ook ken. Als je gewoon opgroeit, daar heb je geen bewustzijn over. Dan is dat is wat
dat
het is.
Normaal,
dat is normaal. Hè? Dus er gebeurt wel van alles, maar je hebt daar geen reflectie op, zeg maar. Dat komt vaak pas en soms niet bij iedereen. Maar later dan denk je van, wacht even. Of ik zie bij andere mensen dit of dat.
Dan merk je pas inderdaad hoeveel de impact het zoiets kan hebben.
Ja.
En nu ook, de intenties zijn niet eens slecht. Helemaal niet. Maar je komt er later achter van, dat heb ik toch wel een beetje gemist inderdaad. Ja. Ja.
Dus jullie liefde, een relatie, die was eigenlijk vrij snel aanwezig.
Dan
heb je natuurlijk Luc en zijn verslaving.
Ja.
Ja. En hoe lang duurde het voor jou, als het ongeveer in tijd, een jaar, twee jaar, drie jaar, voordat je echt door had van, maar dit is niet normaal wat hij doet?
Ik denk wel redelijk snel. Ik heb eigenlijk in het eerste half jaar was ik heel veel bij Luc in zijn omgeving, zeg maar. En toen heb ik ook wel uitgesproken dat ik op een gegeven moment dacht dat ik het probleem was. Dat ik dacht, maar alles en iedereen gebruikt hier, zeg maar. En ja, ik voelde me eigenlijk het buitenbeentje, zeg maar, in die bepaalde omgevingen, zeg maar.
Hoezo zou jij het probleem zijn?
Ja, geen idee. Dat ging toen in mijn hoofd om. Ja, dus eigenlijk in dat eerste half jaar, toen wilden we gaan proef samenwonen. Dat was ook richting jouw kant, zeg maar.
Ja.
En dus dat was het tweede half jaar. Ja, en toen ging het wel echt vaak heel erg mis.
Ja.
En ook steeds kortere tijd ertussen, zeg maar. Mm. Ja, toen uiteindelijk zijn we dan de keuze gemaakt om toch naar Tilburg te komen. Ja. Want dat was dan de oplossing. Mm. En ik moet zeggen dat dat mij in het begin ook heel veel rust gaf. Dat ik dacht van ja, vooral ook omdat het vanuit Luxemburg kant kwam. Ik dacht, nou, dit.
En waarom was Tilburg de oplossing? Dat is bij jou.
Nou, het stukje uit dat iemand de keuze maakt om uit een bepaalde omgeving te gaan.
Ja.
Het vaste riddeltje.
Terwijl het toen. Terwijl het toen eigenlijk uiteindelijk alleen maar heftiger werd, zeg maar. Omdat,
ja, want in Tilburg zijn er ook drugs.
Was. Ja, maar je neemt je hoofd mee en dat is ook vluchten. Je eigen riddeltje. Je neemt
dat denken mensen vaak, hè. Dus en zeker als je natuurlijk in een netwerk zit van een vriendengroep waar iedereen gebruikt en waar je er eigenlijk constant in zit, kan je zeggen, nou, het is eigenlijk geen doen om hier te blijven. Maar ja, als je verhuist, neem je altijd jezelf mee.
Ja.
En wat deed het met jou qua gevoel? Want ja, naasten lijden net zoveel of waarschijnlijk nog meer zelfs als degene met de verslaving. Kan je dat vertellen?
Nou, het was vooral heftig op het moment dat ik het zelf een keer moeilijk had.
Ja, en hoe bedoel je dat?
Nou, dit wilde ik niet gaan doen.
Wat raak je?
Omdat ik dan terug ga naar dat stuk, zeg maar.
Ja. Mist je, Luc, dan dat hij er niet voor jou kon zijn? Bedoel
ja,
je dat?
Zeker.
Ja.
Ja.
Ja. Het is oké, hè, dat je emoties hebt. Want het zou wel heel gek zijn als dit je allemaal niet raakt.
Nee, dat is wel. Ja, dat is met je oma. Dat is ook mijn.
Je oma die overleed? Of?
Ja, mijn oma was echt mijn beste vriendin.
Ja.
Dus dan had ik niks meer om op terug te vallen.
Ja. En Luc was op dat moment niet beschikbaar.
Nee, ik heb daar.
Nee.
Maar hoe voelt dat dan?
Ja, ik ben altijd wel iets te goed in parkeren en dan maar doorrazen, zeg maar. Ja. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En op dat moment was ik me ook toen er niet zo bewust van wat het nu met me doet, zeg maar, of heeft gedaan. Dat kwam vooral pas later binnen, zeg maar. In plaats van ook op dat moment zelf eigenlijk,
Maar dan ben je op dat moment gewoon alleen. Dus dan mis je de steun van je partner.
Ja, echt wel, het was voor mij echt wel overleven op dat moment.
En ik begrijp dat het heel ongemakkelijk is voor jou. En ik ben toch blij dat je het deelt en ook laat zien. Want dit is wel ook wat het is, hè. Jullie zitten met z'n tweeën. Maar dat is, weet je, en het is ook niet naar jou toe, Luc. Maar op het moment dat je in een verslaving zit, ben je niet beschikbaar.
Nee.
Hè, er is maar één ding wat je drijft, dat is die verslaving.
Dat was mijn tweede rock bottom daar ook in die tijd. Want ik heb dat ook helemaal verkeerd gedaan. Uiteindelijk voordat ze overleed, toen ze die waak had. Ja, dat is mijn grootste kracht ook geworden daar.
Ja.
Omdat ik zo'n zware terugval had gehad toen. Ja. Die nacht dat jij ging waken. Omdat ik, en dat is dus ook weer die verslaving, ik mezelf weer zo zielig vond.
Ja.
En dat maakt me ook weer een klein beetje dat ik denk van, hoe kun je? Maar ik had er toen op dat moment gewoon moeten zijn. En wat kies ik voor? Weer voor mezelf. Ik ging dat zo van zo uit de bocht. En dan heb ik al na overlijden heb ik dat gelukkig voor mezelf nog even gehouden. Maar daarna heb ik dat ook nog even erin moeten koppen. Van ik ga naar Afrika, want ik ben daar zo.
Maar dit is wat er gebeurt. Dit is waar het over gaat. Hè? Het verdriet. En je zegt dan, ik kies dan om te gebruiken. Ik denk, op dat moment kies je niet, maar de verslaving jou kiest gewoon. Hè?
Ja.
Dus je hebt gewoon. Er is geen excuus, mensen, voor iedereen die kijkt en luistert. Dat je kan denken, hoe kan je dat doen? Weet je, mensen met een verslaving maken dit soort keuzes. Omdat dat is die toch, ik zeg het maar, die duivel die het gewoon, heeft de boel overgenomen.
Nou ja, ik had het net over het stukje overleven. Maar achteraf, zeg maar, nadat alles zo gelopen is, heb ik ook wel het idee dat het voor jou in dit geval ook wel overleven was. Ook dealen met bepaalde emoties die dan ook nog op je afkomen.
Ja.
Maar
dat zeg je goed, eigenlijk was hij al heel lang aan het overleven.
Ja.
Natuurlijk. Maar dan kan je er dus niet voor elkaar zijn. Als jij hem dan nodig hebt, dan is het er niet. Hoe vond je, wat deed dat net met jou als Femke emotioneel?
Ja,
wat voel je dan?
Natuurlijk ben je er even in. Ik weet het, ik ga weer helemaal terug naar die tijd. Maar ik ben zo gewoon super gelukkig dat ze het vol heeft gehouden en dat zij altijd nog het goede in mij heeft gezien. Wat ik zelf al lang niet meer zag, want ik keek mezelf lang in de spiegel aan. En ja, dat maakt wel echt ook dat ik gewoon nou ook gewoon 1000% gewoon ook nu doe wat ik moet doen, zou ik maar zeggen, ja, om dit allemaal in stand te houden.
Maar het raakt je wel.
Ja, het raakt me heel erg, ja.
Ja.
Ja, ja, het is gewoon een hele trieste situatie. Ja. En dat gun je niemand om zo iemand te laten zitten. Want dat zo is het gewoon. Ja, ja. Je bent er niet, maar niet.
Nou ja, dit soort dingen, dat hoort ook bij jullie verhaal. En hoort ook bij de verslaving, maar ook bij het herstel ervan. Hè?
Ja.
Ja, je moet vaak heel diep gaan. En zeker in de nabije omgeving. Om tot een verandering te komen. Ja. En weet je, die naasten hebben zo'n ook belangrijke rol. Daarom ben ik ook naast de counselor. Daarom heb ik ook, trouwens voor de mensen die kijken en luisteren, een online programma nu sinds een tijdje. Van verslaving naar vrijheid voor naasten. Omdat voor naasten is er... Nou ja, er is bijna niks.
Nee.
Hij gaat in behandeling. En jij, ja, nou, succes ermee.
Ja. Ja, het voelt ook echt als, het voelde ook echt als, nou, op het vliegveld. Ik had gelukkig mijn hondje mee. Nou ja, terug naar huis rijden en dan kom je thuis, denk je, nu ben je alleen.
Ja, en dan?
Ja, voor mij was dat echt, nou, in het vliegtuig wel nog veel contact gehad. Ik ben echt mega snel uiteindelijk nog naar huis gereden om een creditcard te pakken, zodat jij internet had en we toch contact hadden, zeg maar. Ja. Want dat was voor mij heel moeilijk om los te laten.
Ja.
Ja, totdat je daar aankwam en dan was het, nou, lever je telefoon maar in. Je hebt sowieso 8 dagen geen contact. Ja. En dan op uur en tijd.
Hoe was dat voor jou, 8 dagen geen contact? Wat komt er dan? Ja, wat komt er dan bij jou naar boven?
Ja, heel veel angst.
Ja. Waarvoor?
Nou, ik had heel veel angst dat na 8 dagen dat hij mij opbelde en dat hij zei, nou, ga het alleen doen.
Ja. Ja. Ik lukt me nu wel. Ik weet het nu wel. Kom naar huis.
Nee, ja, nee, meer alleen doen als dat hij zei van, nou, ik blijf hier 6 weken zitten. En
zonder jou.
Veel plezier met je leven. Ze hebben spullen maar buiten. Ik had echt het idee van, nou, dit is het.
En ik wat me ook wel opvalt, jij hebt niet zoiets gehad van, nou, ik ben er nu helemaal klaar mee. Je gaat het doen en anders doe ik de deur voor je dicht.
Nou, ik heb wel op het moment dat hij het uit heeft gesproken van, ik heb echt hulp nodig. Toen zijn wij samen op de bank gaan zitten. Ja. En toen heb ik gezegd, nu ga je ook echt bellen. Toen dacht ik, dit is echt mijn moment.
Ja.
En toen zei hij, ja, is wachtlijst geen plek. Ik zeg, ja, maar volgens mij is Google heel groot.
Ja.
En toen kwam het in Apkouden. Zei hij, ja, maar zie maar in Apkouden. Je rijdt ook een uur heen en een uur terug naar je werk. Oh ja. Zei ik, nou, je gaat er in ieder geval heen. En wat er uitkomt, zie maar. En toen kwam je terug. En toen werd er gezegd, van, ja, misschien wordt het Afrika. En toen heb ik ook wel gezegd, wat hun adviseren ga je ook echt doen. Ja. Want anders gaat het nooit werken.
Nee.
En dat was een hele moeilijke uitspraak. Want ik wist... ja, dat ik eigenlijk helemaal niet wilde dat hij wegging. Maar ik wist wel dat als hun zouden zeggen dat is het beste... ja, dat hij dat ook gewoon echt wel moest doen. Ja.
Precies, je wilde niet dat hij wegging... maar je wilde vooral niet dat hij doorging.
Want dat was ook wel... Nee. Ik denk niet dat het veel langer... Uiteindelijk zeg ik nu dat het niet veel langer door had moeten gaan. Want dan was ik er ook zelf wel...
Nou ja, weet je, dus dat... Kijk, wij moeten het zelf doen. Nee, je moet er helemaal voor gaan. Maar die naasten, daarom doe ik ook te werk... hebben echt een belangrijke sleutel. Hè? Als mijn vrouw en mijn moeder niet had gezegd, het is gewoon klaar tot hier niet verder. We houden van jou. Het is geen afwijzing, maar gewoon dit kan niet meer. Het is onacceptabel. Je gaat het gewoon doen of er is niks. He, dus zolang het nog door kan gaan dat jij de deur open doet, dan kom maar hier. Ja, en zielig. Ja, dat gaat er niet worden.
Ja, nou, zo is het wel altijd gegaan. Ja? Alleen tot het moment dat Luc zei van, ik heb echt hulp nodig. Ja. Toen voelde ik wel echt van, ja, dit moment moet ik pakken. Het heeft geen zin om zelf hulp in te schakelen. Dat gevoel heb ik ook nooit gehad. Maar ja, het voelde wel. Ik denk als hij er zelf mee komt, dan...
Dat was de eerste keer dat ik dacht van, oké, nou hoor ik daar echt... Alles hing echt in een zijden draadje toen. Dus toen voelde ik wel echt van, oké, dit is echt de grens. Normaal dacht ik van, ja, kom maar goed. Lullig gezegd, want zo was ik gewoon. Maar dat kom maar goed.
Ja.
Heel triest, maar...
Het komt wel goed. Dat werkt niet helemaal zo.
Nee, maar ik bedoel van, ja, het komt wel goed. We redden het wel. En ik verzin wel weer iets. Je kon heel goed praten, zou ik maar zeggen.
Ja, ja.
Maar na 10 keer...
Ja, nee. Maar ja, dat is het. Dat is het hele stuk dat je toegeeft. Dat je kan het niet zelf oplossen. Ja. Niet met z'n tweeën.
Nee.
Ik heb de allerliefste vrouw in de wereld en de allerliefste moeder in de wereld. Ze leeft niet meer. Maar zij kunnen het niet oplossen. Ik moet dat zelf. En je moet hier echt hele strikte, duidelijke regels en afspraken maken. Nou goed, maar nu ben je 2,5 jaar richting de 3 jaar in herstel.
Ja.
En hoe, nou, dan komt hij, ik ben toch wel even benieuwd. En dan komt hij dan terug. En
ja,
en in herstel gebleven. Leven. Daar is bij jou ook wat kwartje gevallen van, hey, maar ik kan helemaal niks gebruiken, geen alcohol, geen drugs.
Ik wist voordat ik het vliegtuig instapte, heb ik de laatste keer ook gebruikt daarvoor. Maar toen wist ik ook 100% zeker van, dit gaan we doen. Want ik had dat in 2016 al meegemaakt. Mm. Ik zei, als ik hier nog één keer zover ga, dan gaan we ook 100%. En sindsdien is die knop ook omgegaan en ben ik volledig voor herstel gegaan. Want ik wou het niet meer. Ik wou het al heel lang niet meer. Ik was op.
Gebruiken.
Liegen, bedriegen, familie en de sportschool. Alles liet ik maar vieren. En mijn eigen kon ik niet meer aankijken. Dus mijn zelfliefde was weg. Ik voelde me een totale mislukking. En toen ik naar Afrika dat vliegtuig ging, vond ik doodeng. Maar ik wist wel, vanaf nu gaan we in ieder geval zorgen dat je er alles aan gaat doen om het te fixen voor jezelf.
Ja.
En is het niet eens voor je mensen naast je, maar voor jezelf ook. Want anders ga je onder die grond, klaar. Want dat heb ik al vaker.
En wat zijn nou, ik weet niet, dat kan je natuurlijk niet, want je bent er waarschijnlijk een week of 6 geweest, dat je even kan navertellen. Wat is nou, zijn er de belangrijkste dingen die je onthouden hebt, die je hebt meegenomen uit zo'n behandeling, waardoor het nu werkt?
Ik denk dan toch ook naar kijken naar de groep waar ik mee zat, de mensen die het nog niet willen.
Ja.
Daar schrok ik van. Ik dacht, ik word hierheen geschopt. Dit is je laatste kans.
Mm-hmm.
En je maakt er niks van. Je bent gewoon aan het wachten dat je weer naar huis kan. En dat vond ik heel heftig. Dus dat probeerde ik ook te fixen. Daar zit ook een beetje in mijn aard. Om hun ook het goede gevoel te geven. Kom op man, weet je wel.
Ja.
En dat eigenlijk is dat wel heel mijn herstel zo gelopen. De mensen die er terugvallen en wel weer terugkomen of niet meer terugkomen, die houden mij clean. De mensen die bij mij op de bank zitten, die ook wel aan herstel willen werken.
Ja.
Die gewoon al die stappen nou ook doorlopen. Dat houdt me echt clean. Dat is echt wel dat ik denk van.
Je bent 12-stap-programma gaan doen, meetings.
Ja,
doe je nog steeds?
Ik meetings nog wel. Ja, 12-stappen moet ik eerlijk toegeven. Ik heb mijn sponsor, ik heb hem al heel lang niet meer gezien. Hm. Maar ik ben sowieso nog op de meetings te vinden. En ik doe wel mijn dagelijkse procesje. Dus ik doe gewoon mijn rituelen.
Ja.
Zodat ik wel echt wel bewust blijf van.
Ja.
Luister vriend, er zit nog iemand in je hoofd. En als je op dit moment weer een beetje losgaat. Wat ze zeggen, ga niet boksen met Mohammed Ali in de ring. Want je gaat het weer verliezen. En dat is het ook. Dus vandaag de dag kan ik eindelijk zeggen ook van. Ik mag nog wel gebruiken, maar ik doe het niet meer. En dat was eerst van, je mag het niet meer. En dat is denk ik mijn grootste winst geworden uiteindelijk uit die kliniek ook. Ja. Van, mag wel, maar het is beter voor niet. Waarom zou je? Want ik heb nou de afgelopen 2,5 jaar samen meer van elkaar gekregen. Mm. Dan dat ik ooit in die 15 jaar dat ik in die ellende zat, zou ik maar zeggen, ooit voor elkaar zou kunnen krijgen.
Ja.
Zat het net niet.
Zou jij het nog accepteren als hij nog zou gebruiken?
Nee.
Dat hij nu zegt dat 2,5 jaar. Ja, maar nu kan er toch wel weer eentje.
Nee, en ik weet dat ik in zijn gebruik dacht ik ook nee. Ja, nee, dit is echt de laatste keer. Dit is echt de laatste keer. Maar ik heb. Sinds dat hij in het vliegtuig stapte, 1 afspraak met mezelf gemaakt. En ja, als ik mezelf iets beloof, dan. Mijn oma zei vroeger altijd: wat je belooft, moet je doen.
Ja.
En die belofte, die kom ik ook na. Als er nog 1 keer iets voorvalt, hoe klein of hoe groot ook.
Ja.
En hoe erg het ook voor hemzelf is, dan. Ja. En wanneer het ook is, in welke fase. Dan is het echt klaar.
Kan niet zijn koffer pakken.
Ja, daar kan ik. Ik kan het gewoon
goed.
Niet nog een keer. Ik kan het niet.
Nee, maar je moet het ook niet nog een keer willen.
Nee.
Hè? Dus die deur moet helemaal dicht.
Ja,
dus,
maar ik weet ook van mezelf, ik kan het gewoon niet nog een keer.
Nee,
ik ga dat niet nog een keer doorheen.
Een beetje, ik bedoel, maar ik zit in. Ik ben bijna 15 jaar nu clean en nuchter. Als we het uitzenden, misschien is het al zover. Het is in juli. Maar mijn vrouw is ook gewoon. Ik weet zeker dat ze zegt: al ben je 500 jaar clean.
Ja,
als je dat doet, kan je koffer pakken, is klaar. En dat is eigenlijk heel duidelijk. Het is helpend. Ik heb er nooit meer. Ik moet er niet aan denken. Dat is echt helemaal uit mijn systeem.
Ja.
Maar die duidelijkheid, die hebben wij nodig. Hoor je het, alle mensen die kijken en luisteren naasten?
Ja.
Weet je, het is liefdevol, je bent er, maar gewoon dat niet meer. Ga het niet meer doen, klaar, weg. En niet meer, niet een klein beetje, niet af en toe, helemaal niks.
Ik geloof wel ook een heel erg in de wet van aantrekking. Als ik het fouten doe, krijg ik sowieso 100% het fouten ervoor terug.
Ja.
Het verslaving is een keus vanaf nu. Ik ben er ooit ingerold, maar vanaf nu met ook lange klimmen is het een keus om weer terug te vallen.
Ja.
We hebben naast, langs ons, mijn schoonvader en mijn moeder, die hebben een ernstige hersenziekte. Die hebben geen keus meer.
Nee.
Die takelen af. Ja. Wij mogen elke dag laten zien dat wij het wel kunnen. Dus dan wil ik ook even naar de kijkertjes gaan.
Ja.
Wij hebben een keus. Dus jij, op het moment dat je stopt, heb je een keus om er iets van te maken voor je leven.
Ja.
Dus pak het met beide handen aan en ga er gewoon 200% voor, want het brengt je niks. Ja. Het heeft mij niks gebracht. Ja, af en toe een plezier, maar veel meer ellende.
Amen, zou ik zeggen.
Ja,
ja. Ja, maar zo mooi, niks aan toe te voegen. Ja, super mooi, toch? Ja. Zo is het. Nou, lieve mensen, ik... mooi verhaal. En jullie doen het super goed. Nog even reclame maken voor de sportschool.
Ja,
hoe heet die? Hoe heet die?
Er zit de Experience Gym.
Experience Gym in?
Ja, een Beugen.
Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dus weten jullie dat mensen daar zijn. Luc en Femke. Nou, lieve mensen. Ik wil jullie bedanken voor het komen hier van Pokken en Draaien.
Ja, jij bedankt.
Ja, nee, heel erg bedankt. Echt een mooi verhaal. Dus dank jullie wel daarvoor. En ik wens jullie natuurlijk alle goeds, alle liefde. En als je gekeken en geluisterd hebt, neem het mee. Het is weer een verhaal wat toch wel heel mooi is, wat inspirerend is, dat je ziet dat altijd kan. Maar en zitten, ja, ze hebben zoveel gezegd, ik hoef er niks aan toe te voegen. Maar deel het met anderen. Dat is heel belangrijk. En laat horen wat je ervan vindt. Geef wat reacties op het kanaal, want ik wil ook graag jouw ervaring en jouw reacties horen. Dus en abonneer op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Het is gratis. En hoop ik je te zien bij de volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel en dank jullie wel.
Dank je wel.